Doe je dan met, zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Edom en Moab zullen ze de handen slaan. En de kinderen Ammon zullen hun gehoorzaam zijn. En hoe je dat overdrachtelijk wil verklaren, dat is altijd het grote probleem van de verklarers. En dat probleem zouden zij op simpele wijze kunnen ontwijken door het gewoon letterlijk te nemen en dan ben je van alles af. En zo moet je dat natuurlijk ook doen. Staat er zo duidelijk. En dat is ook een van de redenen ongetwijfeld waarom deze dingen er zo duidelijk bij staan. Ze zijn niet van zo van het allergrootste belang, dat niet. Maar ze maken het wel onmogelijk om aan dit schriftgedeelte primair een geestelijke betekenis te geven. En daar gaat het om. Het is dus primair letterlijk. En dat gaat dus ook letterlijk om Efraïm en Juda. Trouwens, in vers 11 hadden we een hele reeks adreskundige aanduidingen. In vers 14 hebben we dat weer. En we mogen er dus zeker van zijn dat het inderdaad om aardse dingen gaat. En als dan Efraïm en Juda genoemd worden, dan gaat het gewoon om het overblijfsel van de 10 en de 2 stammen. Daarvan staat dat ze elkaar zouden benijden. Nou ja, er staat natuurlijk dat die nijd die zou ophouden. De nijd van Efraïm zal wegwijken, maar het kan alleen wegwijken als het er eerst is. Dat wil zeggen, er is sprake van jaloezie tussen Efraïm en Juda, tussen het overblijfsel van de 10 en het overblijfsel van de 2 stammen. Dat is een verschijnsel wat wij ook elders in de schrift tegenkomen, ook precies zo, letterlijk, namelijk in, wat was het, 2 Samuel was dat, ja. In 2 Samuel 19 namelijk. Of heb ik dat al aangehaald? Ja. Heb ik al aangehaald? Oh, wat goed. Ja, vanaf vers 41. Daar is sprake van de terugkeer van David, namelijk. Nadat hij verjaagd was geweest, in de dagen van Absalom. Daar is sprake van de terugkeer van David. En dan blijkt men onderling het niet eens te kunnen worden over wie deze David zou mogen begeleiden in zijn terugkeer. Wie deel zal hebben aan de wederkomst van David. Aardig is dat, hè? Of het Efraïm of dat Juda dat zou zijn. En de mannen van Israël kwamen tot de koning en zeiden tot de koning, waarom hebben u onze broeders de mannen van Juda gestolen en hebben de koning en zijn huis over de Jordaan gevoerd, enzovoorts. Het is dus jaloezie onderling, omdat de mannen van Israël is in de eerste plaats natuurlijk Efraïm en dus het 10-stammenrijk en ze menen het eerstgeboorterecht te hebben, de hoogste rechten, wat natuurlijk juist is. Aan de andere kant is sprake van de stam van Juda en zij hebben ook hoge rechten in verband met de koning, zeker omdat het openbaar is dat David uit Juda gesproten is. Ja, dat was een variant op Hebreeën, hè? Daar is het openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is. Maar zo is het. Ze hebben dus beide een speciale relatie tot de Heer. En ze zijn daarom jaloers op elkaar. Dat vindt u bijvoorbeeld ook in Lucas 15. Ja, ja, in het Nieuwe Testament. Nu niet in klare taal, maar in de vorm van een gelijkenis. Een gelijkenis over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, uiteraard. Want daar gaan alle gelijkenissen over. Maar ja, de wederkomst van Christus en de terugverzameling van Israël en dat soort dingen meer gebeuren in de dagen van het nog verborgen koninkrijk. Het is een beetje raar om het zo te zeggen, want het zijn natuurlijk de dagen waarin het verborgen koninkrijk geopenbaard wordt. Maar niettemin is het dan dus nog verborgen. En in dat verband vinden wij in Lucas 15... 3 gelijkenissen over iets wat verloren was, namelijk een schaap en een penning en een zoon. En bij nader inzien is het verschil tussen een schaap en een penning en een zoon niet zo groot. Nee, want ze waren alle drie verloren en ze worden teruggevonden en met als gevolg grote blijdschap. En de meest uitgebreide en dus de laatste van de 3... Uiteraard is dat dan de meest uitgebreide, en het is de laatste, het is de climax. De laatste van die 3 gelijkenissen van Lucas 15 is de bekende gelijkenis van de verloren zoon, waarin het gaat om een zeker mens, die had 2 zonen, en ze heten, hoe heten die zonen? Efraïm en Juda, of dacht hij van Israël en Juda? Ja. Ja, ik weet het. Het is heel wat gecompliceerder dan dat ik nu nog sta te vertellen, hoor. Er zitten nog veel meer dingen aan vast, maar je kunt niet alles tegelijk vertellen natuurlijk. Maar het gaat om twee zonen, waarvan de een altijd bij de vader blijft, die raakt helemaal nooit zoek. En de andere zoon, die gaat de hort op. Want hij vroeg nog, waar kan ik de hort vinden? Maar goed, hij gaat... Niet de hortus, dat was weer wat anders, integendeel. Maar in ieder geval, hij ging er vandoor. En na vele jaren kwam hij uiteindelijk weer boven water. Wat er met die zoon gebeurde is duidelijk. Hij verdween, hij ging met heel zijn erfenis. Hij had een erfenis. Ja, het eerstgeboorterecht, denk ik, hè. Nou ja, het staat was de jongste zoon, maar dat kan wel kloppen dus, hè. Dat hij het eerstgeboorterecht heeft, daar hebben we verder geen moeite mee. Maar in ieder geval, hij ging met zijn erfenis, die kreeg hij van het vader mee, die ging er vandoor. En toen kwam hij uiteindelijk terecht, nou ja, laten we maar gewoon zeggen, het zijn de 10 stammen. Die gaan inderdaad hun eigen weg, en met het eerstgeboorterecht en al. En ze komen terecht onder de heidenen, want dat blijkt ook, want hij wordt zwijnenhoeder. Dat betekent dat hij in ieder geval verantwoordelijk is voor de zwijnen, de varkens, en dat zijn nog altijd de heidenen. Dat is niet zo moeilijk. En wat is nou het belangrijkste volk onder de heidenen? Nou, als we daar goed over nadenken en het niet al te moeilijk maken nog, dan is dat dus inderdaad Efraïm, de 10 stammen van Israël. Ja, of we nou weten wie het zijn, dat doet er nou verder niet toe. Maar ze zijn onder de heidenen, hoewel ze van afkomst Israël zijn, en dus zijn ze de belangrijkste. Ja, ja, maar daar heb ik het nou nog even niet over, hè. Want dat kan wel zijn, de Efraïm, dat is ook zo, Efraïm is een uitdrukking van de gemeente, maar niet uitsluitend, hè. Niet uitsluitend, want hoewel, laat ik dan meteen daarop ingaan, hoewel wij zeggen Efraïm is in ieder geval uitbeelding van de gemeente en vermoedelijk is de gemeente voor een groot deel, of grootste deel, geroepen uit de 10 stammen van Israël en dus laten we maar zeggen uit Efraïm. Hoewel het zo is, is het toch zo dat bij de opname van de gemeente heus niet heel Efraïm weg is. Maar dat inderdaad in de toekomst de 10 stammen zullen terugverzameld worden en gevoegd zullen worden bij de 2 stammen. Zo blijft het. Maar dat is het einde van het verhaal niet, maar dat is de moeilijkheid met die gelijkenissen. Ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk en daarin herhalen de dingen zich. Dus ik heb het dus nu over de letterlijke toepassingen van gewoon op de 10 en de 2 stammen. Ik kom er straks nog even verder op terug. Maar de 10 stammen namelijk zijn verstrooid onder de heidenen. Ze zijn het belangrijkste volk onder de heidenen, in elk geval. En ze eten zelfs het voer van de zwijnen. En als dat niet onrein is, weet ik niet meer. Want dat staat allemaal in deze gelijkenis. Nou, en dan na vele jaren, dan gaat hij terug naar zijn vader. En de zoon zeide tegen de vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat die hemel ermee te maken heeft, kun je alleen begrijpen als je weet dat die mens met die twee zonen, dat die mens, dat inderdaad de Heer zelf is, of God zelf. Dat blijkt daaruit, hè? Stiekem een verklaring ertussen geschoven. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Vader wordt verondersteld dus in de hemel te zijn eigenlijk, hè. Nou goed. Dat was vers 21. En dan, maar die zoon die is gewoon welkom. Deze mijn zoon was dood, staat in vers 24. Hij was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En dat is wat je inderdaad van de 10 stammen van Israël zou kunnen zeggen. En wat is dan een belangrijk deel van de gelijkenis volgt nu. Dat is namelijk... vanaf vers 25, en zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam in het huis genaakt, hoorde hij het gezang en het gerei. Ja, dansen dus, hè. Er was levende muziek en er was dans. Ja, kan ik ook niet helpen, maar het was zo. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. Want die zoon die niet weg geweest was, die heeft al die tijd onder de wet geleefd. Dat ziet u dus maar weer, hè. Ja, dat is Juda dus. Ja. Ik dien u nu zoveel jaren. Ze hebben eens rechten van dienst, hè, volgens Hebreeën. Ik heb nooit uw gebod overtreden, altijd onder de wet geleefd. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, zeggen ze, heel verongelijkt. Opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Wel, dat mochten ze best, want kijk maar eens wat de vader zegt in vers 31. Hij zei tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Hij had alle bokjes kunnen nemen, had altijd vrolijk kunnen zijn, maar hij heeft het zelf niet gewild. Want hij meende dat hij onder de wet moest leven. Ja. Nou, dat is het Jodendom, dat leeft onder de wet. De 10 stammen niet. Het zijn zelfs de wet kwijtgeraakt. Nou ja, soms denk ik de naam nog terug te vinden in Brit, weet je wel. Het verbond, Berit, het Hebreeuwse woord voor het verbond. Toch het verbond en toch eigenlijk dan de wet enzovoorts. Maar goed, dat even terzijde. Wel, het is duidelijk dat hier sprake is van jaloezie onderling tussen 10 en 2 stammen. En er wordt zelfs een groot deel van de gelijkenis, qua tekstoppervlak zal ik dan maar zeggen, aangewijd. Een van de belangrijke dingen. En dat kunt u ook wel zeker van zijn als in de toekomst Juda, het Jodendom, wat meent het Israël Gods te zijn, hè, geconfronteerd wordt notabene met de 10 stammen, ongetwijfeld groter in aantal en bovendien in het bezit van het eerstgeboorterecht, dan krijg je natuurlijk wel politieke verwikkelingen. En u weet, dat is een ander woord voor jaloezie, afgunst, hè, politieke verwikkelingen. Zo. Nou goed, daarmee is niet deze gelijkenis in zijn totaliteit verklaard, maar het is een van de meest directe toepassingen van die gelijkenis. Want in de toekomst krijgen we dat. Als David wederkomt, 2 Samuel, wat was het, 19, dan zullen deze dingen zich inderdaad afspelen. Dat het echter ook een andere toepassing heeft, en minstens nog 2, dat lijkt me ook wel duidelijk, want het ligt voor de hand om te zien dat deze zoon die weg was en teruggevonden wordt, dat het inderdaad ook, omdat het een beeld is van Efraïm, ook toegepast wordt op de gemeente. Om diegenen die inderdaad tot God gaan, waarna Juda, het Jodendom dus, jaloers wordt op, nou even niet Efraïm, maar op de gemeente. En dat is een Bijbels gegeven, sterker nog, het is zelfs de bedoeling. Want God zou een ander volk verwekken uit de heidenen en die zouden Israël tot jaloersheid verwekken. Waarbij onder Israël dan verstaan wordt dat wat er van over was, dat wil zeggen Juda. En de bedoeling is dat het Jodendom jaloers zou worden op de gemeente. Ik ben even aan het zoeken, want ik kan het nou voor zo gauw niet vinden natuurlijk. Oh ja, dat is ontleend aan bijvoorbeeld Romeinen 10. Maar Romeinen 10 ontleent het aan Deuteronomium. Moeilijke naam, Deuteronomium 32 vers 21. Maar eerst Romeinen 10 vers 19. Waar staat: Mozes zegt eerst: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, door Loami. Heel vreemd, maar het is zo. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk. Een volk wat immers de onderwijzing niet heeft ontvangen. Een volk wat de wet niet kent. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dus jaloersheid en toorn staan hier naast elkaar. Jaloersheid leidt ook inderdaad tot toorn. De bedoeling was dat Juda, de Joden, jaloers zouden worden op de gemeente. Dus ze worden boos. Als het vandaag gebeurt, zegt men, dat moet zo niet, maar in de Bijbel staat dat het wel zo zou gaan en het was ook wel degelijk de bedoeling. En de jaloezie van het Jodendom op ons bijvoorbeeld laat zich op eenvoudige wijze verklaren. Wij leven namelijk uit de zegeningen die God aan Juda, of aan Israël zullen we dan maar zeggen, beloofd heeft. Nou, dat kun je dus ook zien in die gelijkenis van de verloren zoon. Want u kunt ons rustig zien, u kunt de gemeente rustig zien, als die zoon die weg was, maar die uit de heidenen verzameld wordt. Want wij zijn tot de Vader gegaan, inderdaad. En voor ons is het gemeste kalf geslacht. Dat wil zeggen, is ons tot leven geworden, dat gemeste kalf. Ik hoef er niet uit te leggen wat het is. Daar hebben we het gisteren weer over gehad, eigenlijk. Ja, het kalf, dat weet u toch. Die zijn leven geeft voor ons en aan ons vervolgens. Ja, dat gaat gewoon over Christus zelf natuurlijk. Maar goed, daar leven wij uit. We zijn tot de Vader gekomen en wij vieren feest. Verblijdt u wederom, zeg ik u, verblijdt u en al dat soort dingen meer. En verblijdschap, zeg ik altijd, dat is wat aangekondigd wordt in verband met het nieuwe verbond. Is het kenmerk van het nieuwe verbond. Daar gaat het dus over. En dan wordt Juda, wordt inderdaad jaloers. Omdat Juda leeft onder de wet, overtreedt nooit het gebod, is naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk, maar reden tot vreugde is er zeker niet. Het had niet gehoeven, het was niet nodig, zal ik dan maar zeggen. En zo is het ook. Maar het komt tot jaloersheid en het wordt boos. Op ons, en de eerste christenen of christenvervolgingen, die ontsproten dan ook vanuit het jodendom. Ja, moet je nooit vergeten hoor. Niet om haatdragend te zijn, maar toch even om de feiten op een rijtje te stellen. Dat christenen de joden vervolgd hebben, dat is ook bekend. Hoewel ik me soms afvraag of dat echt christenen waren. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Wel, dan is er nog één toepassing van dezezelfde gelijkenis. Ik ben nou toch bezig. En dat is de meest voor de hand liggende toepassing die daar gemaakt wordt. Want de aanleiding, de directe aanleiding van de gelijkenis, zit er maar in dat daar die fariseeën, die zo netjes onder de wet leefden, zoals Paulus bijvoorbeeld, Saulus bedoel ik, dat daar die fariseeën afgunstig waren op die zondaren, op die hoeren en tollenaren die tot de Heer kwamen. Zo was dat. En toen legde de Heer hen uit dat iedereen zo tot hem kan komen en zou moeten komen. En dat zelfs die fariseeën, als ze dan zo goed zijn onderwezen uit de schriften, dan toch ook blij zouden moeten zijn dat hier hoeren en tollenaren waren die uiteindelijk tot bekering kwamen. Dat is toch fijn, of niet? Ja, ze vonden het alleen een schande omdat ze vonden dat die lui niet in hetzelfde sociale milieu paste als zij. Daar zit het probleem. Ze vonden het slecht voor het getuigenis dat voortaan hoeren en tollenaren bij hun in de samenkomst kwamen. En de synagoge, nou ja, dat is Grieks voor samenkomst, dus dat zegt niks, hè. Toch, daar zat het probleem. Maar daarvan afgeleid krijgen we dus twee andere betekenissen van de gelijkenis. De eerste, de meest voor de hand liggende, de meest bekende eigenlijk ook, is die dat het gaat over die fariseeën daar en die hoeren en tollenaren, zal ik maar zeggen. Die van God waren afgedwaald, maar die weerkeren waarna de fariseeën jaloers zijn en hen dat niet gunnen. Maar daarna worden toegepast op de gemeente en het jodendom, want het fariseïsme staat dan voor het totale jodendom, feitelijk. Dat is vanzelfsprekend trouwens, omdat die andere Joodse secten die er waren, zoals de Sadduceeën en de Herodianen, natuurlijk verantwoordelijk moeten gesteld worden voor het uitsterven of zoiets van het jodendom. Want hoe liberaler men wordt, hoe minder men Jood is uiteraard. Zie? Dus geen wonder dat de fariseeën staan voor het jodendom als zodanig. Nou goed, en die hoeren en tollenaren, dat zijn wij dus, dat weet u dan meteen. Hè? Het verachten en het onnedelen, dat is immers de gemeente. Maar daarna en daaroverheen heeft het een toepassing op de 10 en de 2 stammen van Israël. Maar dat is altijd zo. Als het over de gemeente gaat in relatie tot het jodendom, dan ligt daar meteen naast... de schriftplaatsen die spreken over Efraïm, dat wil zeggen de 10 stammen, en het jodendom. Nou, ik dacht dat dat wel even genoeg was voorlopig. In dit verband zou ik natuurlijk moeten aanhalen de schriftplaatsen die uitdrukkelijk en letterlijk spreken over de terugverzameling van de 10, zowel als de 2 stammen. Dat is nog altijd een omstreden zaak, ook in Maranatenkring of Evangelische Kring of hoe dat maar heten mag. Want Dat komt namelijk omdat het merendeel van de zogenaamde christendom inderdaad daar niets van weet. Men past gemakshalve de profetieën over Israël en dus het jodendom eigenlijk toe op de gemeente. Maar wat doe je dan met de schriftplaatsen die spreken over de 10 stammen? Dat is altijd een soort ondergeschoven kindje geweest. En de gemakkelijkste oplossing die men ervoor gevonden heeft, is dat men heeft gevonden dat er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de landpalen van Zebulon en Naftali in Matthäus 4. Dat hebben wij al eens aangehaald, omdat het namelijk in Matthäus 4 toch? Ja, goed zo. Omdat het werd aangehaald uit Jesaja. Ja, Matthäus 4, aangehaald uit de laatste verse van Jesaja 8. En omdat in Matthäus 4 dus gesproken wordt over het land van Zebulon en Naftali, zegt men dan: kijk, Zebulon en Naftali zijn teruggekomen, want ze worden hier genoemd in Matthäus 4. Dus die hoeven we niet meer apart te beschouwen. Die horen gewoon bij het Joodse volk. En daarom heet het Joodse volk gewoon Israël. Want Zebulon en Naftali, die horen tot de 10 stammen. Maar hier zijn ze weer. Maar dat staat er niet. Er wordt alleen gesproken over het land van Zebulon en Naftali. Niet over Zebulon en Naftali. Alleen over hun land. Want het was in hun land dat de Heer Jezus woonde. In Capernaum, weet je wel, in Galilea. Het land van Zebulon en Naftali oorspronkelijk. Dus het land, maar de stammen waren er niet. Integendeel, er woonden Joden. En dus afstammelingen van Juda. En eventueel van Benjamin. En eventueel van Levi. Maar de stammen zelf waren er niet. Nou, en het enige, en het andere, dat was hun sterkste argument. En het andere argument wat zij gebruiken is dat Hanna, geloof ik, was het. In Lucas 2, daarvan wordt gezegd, ze was uit de stam van Azer. En dat is dus ook een van de 10 stammen. Maar ja, dat is dus wel iemand die van de 10 stammen is teruggekeerd en woont te midden van de Joden. Van het Jodendom, 2 stammen. Dat is wel waar, maar daar mag je niet concluderen dat aangezien Hanna daar is, dus de 10 stammen zijn teruggekeerd. Dat is wel erg dwaas natuurlijk. Want vandaag aan de dag wonen er, ik meen iets van 3,5 miljoen Joden in Palestina. Maar wij zeggen op grond van die 3,5 miljoen nog niet eens dat de 2 stammen zijn teruggekeerd naar het land. Eenvoudig, omdat er buiten het land veel meer dan 3,5 miljoen Joden leven. Er leven meer buitenslands dan erin. Ik moet altijd nog zeggen dat de meerderheid van het Jodendom niet Zionistisch is. Wij zijn dan geen Joden, maar wij zijn ook niet Zionistisch. En dan te bedenken dat de Joden zijn die zeggen dat de bestrijding van het Zionisme hetzelfde is als bestrijding van het Jodendom, dat hetzelfde zou zijn als antisemitisme. Wat een onzin. De meeste Joden zijn niet eens Zionistisch. En dan zie je wat rare discussies tegenwoordig gevoerd worden. Tot voor de rechtbank aan toe in Nederland. Volkomen dwaas. Nou, zo, dat heb ik ook weer eens gezegd. Wat ik dus probeer te vertellen is dat de 10 stammen dus nog steeds in ballingschap zijn. Net als de 2 eigenlijk. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het volk als zodanig is in ballingschap. Zal dus terugkeren, en dat is ook precies wat wordt aangekondigd. Niet alleen hier, maar hier staat het natuurlijk. Hè. Hij zal de verdrevenen van Israël en van Juda vergaderen. Maar we vinden dat ook in Ezechiël 37, dat heb ik al eens aangehaald, denk ik. Hè. Dat is die profetie van die 2 houten die 1 worden in de handen van de profeet. Efraïm en Juda. Dat heb ik al eens aangehaald. Nou goed, dan neem ik nu een ander hoofdstuk. Nu neem ik nu Ezechiël 34... Ook wel eens aardig. Ezechiël 34. Waar staat in vers 20... Daarom zegt de Heere Heere alzo tot hen, ziet ik, ja ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee. Wat is klein vee? Nou, schapen in de eerste plaats, Schapen en bokken misschien? Waar schapen? Ik moet u zeggen, dit is een schriftgedeelte wat ik zelf ook nooit zo duidelijk gezien heb. Maar het lijkt dat het toch wel duidelijk is. Lees u maar eens mee. Er staat namelijk verder in vers 21. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen. Dat zijn niet meer, zijn de schapen, dat klein vee en klein vee. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot roof zullen zijn. En ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Mager en vet wordt nu weggelaten. Want in vers 21, of vers 20 bedoel ik, heet het vette klein vee en het magere klein vee. Maar in vers 22 heet het alleen nog maar klein vee en klein vee. Dat is dus twee keer hetzelfde eigenlijk. En dan, en ik zal één herder, en daar gaat het om. Nog niet eens over die herder, want daar gaat het hele hoofdstuk al over. Het gaat om één. Een enige herder staat er. En u kent het verhaal, hè? Streep. Een door en enigen weer veranderen in één. Dat kun je natuurlijk ook anders doen. Dan hoef je minder te schrijven. Dan streep je enige door en zet je streepjes op één. Dan is het resultaat ook goed, maar de manier waarop je het gedaan hebt is dan verkeerd, hè? Want een is het lidwoord. Onbepaald lidwoord, en dat bestaat helemaal niet. En enig, dat is gewoon het oude Nederlandse woord voor één. Het telwoord namelijk. Dus er staat letterlijk, en ik zal één, met een cijfertje, ik zal één herder over hen verwekken. En waarom de nadruk op één herder? Wel omdat het klein vee en klein vee was. Dat is tweemaal klein vee. Maar hoewel het tweemaal klein vee is, zou het één herder hebben. Oftewel, er waren twee kudde schapen. Toch? Dat is dan de betekenis. Er waren twee kudde schapen en die zullen geplaatst worden onder één herder en zo worden die twee kudden vanzelf weer één kudde. Want ze lopen achter dezelfde herder aan. Ze lopen achter dezelfde overste leidsman en voleinde des geloofs. Onderweg naar Canaan. En een grote of een kleine K maakt me nou niet uit, hè? Ja, dus ik zal één herder over hem verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die was herder van zijn vak, dus dat komt goed uit. Nou, het was de goede herder uit Johannes 10 hoor, maar dat gaat allemaal om hetzelfde. Het gaat om de Heer Jezus, de zoon van deze eerste herderkoning van Israël. Ik zal één herder over hem verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. In de dagen van David werd ook inderdaad Israël tot één. Want u herinnert zich waarschijnlijk dat ook David eerst één kudde had en daarna kwam die andere kudde erbij. Eerst Juda. Hij heeft 7 jaar geregeerd in Hebron over Juda. En daarna nog 33 jaar, daarna nog 33 jaar over de beide kudden van Israël. Dus eerst alleen over klein vee, daarna over klein vee en klein vee. Want zo zit het dan. Eerst over de schapen van de ene stal en daarna ook over de schapen die van die andere schapen die van een andere stal waren. En dat staat dus in Johannes 10. Want Johannes 10 geeft, dat is het verhaal van ik ben de goede herder en de schapen. En toen zei hij, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook zij moeten mijn stem horen enzovoorts. Wel, dat is de verwijzing inderdaad naar, of de gemeente, want dat, zo kan je dat ook uitleggen, of naar de 10 stammen van Israël. En in beide gevallen is het de verwijzing naar, in de eerste plaats Ezechiël 37, wat letterlijk geciteerd wordt, en verder de verwijzing natuurlijk hier naar Ezechiël 34. Want mijn knecht David zal hen weiden, zal hun tot herder zijn, en ik de Heere zal hun tot God zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Let even op, mijn knecht David zal vorst zijn, vers 24 van Ezechiël 34, in het midden van hen. En wij dachten dat hij koning zou zijn. En zeg nou niet dat het hetzelfde is, want het is niet hetzelfde. Want de vorst is degene die koning zal worden, later. De vorst is de kroonprins. De vorst is een prins, dat is trouwens hetzelfde woord in een andere taal. Prins of vorst. De eerste, De eerste die op de troon zal komen ooit. En dat is aardig om dat zo te lezen, want het betekent dat het koningschap nog naar de toekomst geschoven wordt. En als dat zo is, betekent het dat hij dus eerst inderdaad slechts zal optreden als hoge priester. Hoe passen wij dat toe? Wel heel eenvoudig. In de eerste plaats op onze dagen, waarin de gemeente, gevormd uit Joden en Heidenen, of voor mijn part uit Efraïm en Juda, want zo mag je dat dan ook wel even zeggen, voor de gelegenheid. Die gemeente wordt eerst geroepen, waarin wij de Heer niet kennen als de koning, maar wel als de vorst. Namelijk als de vorst en zaligmaker, oftewel als de hoge priester. En pas in de toekomst zal hij als koning geopenbaard worden. Maar zelfs als je toepast letterlijk op Efraïm en Juda in de toekomst, krijg je hetzelfde. Want in de 33 jaar, hè, dus dat is na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, in de 33 jaar, dus in de dag des toorns is dat eigenlijk, of gewoon in de parousia van de Zoon des Mensen, zal hij weliswaar zijn heerschappij al vestigen over Efraïm en Juda, over alle 12 stammen van Israël, maar hij zal pas officieel als koning zich vertonen in majesteit, in heerlijkheid, aan het einde van de 33 jaar, wanneer hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en wanneer de koning zal zeggen tot zijn enzovoorts. Dat is Matteüs 25. Zodat ook dan een tijd is waarin hij slechts als hoofd of als hoge priester zich bekend maakt of optreedt, of in het verborgen eigenlijk, waarna hij zich pas aan het eind van die periode zal openbaren als koning. En u ziet, het herhaalt zich gewoon. De dingen van onze bedeling herhalen zich in de zesde bedeling. En over het algemeen precies onder precies dezelfde namen. Het is wat moeilijk, maar je moet er gewoon goed in oefenen. Om dat te begrijpen. Nou, verder wordt er gesproken in vers 25 van Ezechiël 34. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Een verbond des vredes, dat is gewoon het nieuwe verbond. En ook deze woorden, samen met de woorden uit Ezechiël 37, worden aangehaald, of daar wordt gezinspeeld, in Efeze 2, waar ze worden toegepast op de gemeente die gevormd wordt uit Joden en Heidenen. Waar gezegd wordt dat wij één geworden zijn, onder één hoofd zijn samengebracht. En waar gezegd wordt dat Christus onze vrede is. En waar gezegd wordt dat wij, nou met eigen woorden dan, waar wij leven onder het nieuwe verbond. En waar de middenmuur des afscheidsels verbroken is. En waar wij samen gebouwd worden tot één geestelijke tempel. Nou, daar gaan deze woorden ook over. Een verbond des vredes. De Hebreeënbrief, of de Efezebrief, sinds speelt het trouwens wel veel vaker op. Want er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 dat we ons zouden benaastigen te bewaren. De eenheid des geestes, geestelijke eenheid, door de band is dat verbond, dus even met een band te maken hoor, dat wat samengebonden is. Door de band des vredes, daar heb je hem. Hier heb je het verbond des vredes. In Efeze heet het dan via de vertalingen uiteraard naar het Grieks. En Nederlands heet het de band des vredes. Maar dat is precies hetzelfde hoor, het is gewoon het nieuwe verbond. Ja, dat nog in Efeze stond, hè, het nieuwe verbond. Ja, er zijn heel wat mensen die zeggen dat in Efeze vind je de gemeentelijke waarheden en het heeft niks met het nieuwe verbond te maken, want het nieuwe verbond is net als het oude verbond dus gegeven aan Israël en niet aan de gemeente. Maar wat doe je dan zodra blijkt dat zelfs de uitdrukking notabene in Efeze gebruikt wordt? Veel meer dan dat trouwens nog, maar zelfs de uitdrukking staat er. De band des vredes. Nou, het verbond des vredes is dan namelijk het nieuwe verbond, maar meteen staat er, en het zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Nou, waar zijn wij eigenlijk? In de woestijn, ja, en wat is het boos gedierte? Nou, noemen ze een boos gedierte. Ja, inderdaad, ja, de satana's, de oude slang, de draak enzovoorts, waarvan we immers weten dat hem de kop vermozzeld is. Maar passen we toe op de zesde bedeling, de terugverzameling van de twee en de tien stammen, letterlijk, en hier op aarde, dan weten we ook wat het boos gedierte is, want dan is het ook, De oude slang, de draak, de satanas, oftewel gewoon het beest. En het andere beest ook trouwens, dus boos gedierte. Ja. Is dus verder helemaal geen probleem mee. En u ziet dus dat het een dubbele toepassing heeft. Nou, dan ga ik terug naar, waar waren we ook weer? Naar Jesaja. Jesaja 11. Juda en Efraïm worden dus weer één. Het belangrijkste parallelle schriftgedeelte is natuurlijk Ezechiël 37, met name de tweede helft ervan. Maar dat heb ik al eens eerder aangehaald. Daarom deed ik het nu niet, maar dat is het belangrijkste schriftgedeelte. En daarna Ezechiël 34. Maar ook natuurlijk Jeremia 31. Even uit het hoofd, want u kent het zo uit het hoofd hoor. Want het zal geschieden na die dagen dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda, met beide huizen dus, een nieuw verbond zal maken. Het verbond des vredes, de band des vredes. Zie? Dus met beide samen. En dus zullen ze verenigd worden. En als ze verenigd worden, dan zal er jaloezie zijn uiteraard om alles wat er geweest is. Laat zich ook op. Eenvoudig verklaren, maar het zal verdwijnen. Zij zullen werkelijk één worden, want dat is één worden. Als de jaloezie verdwijnt, namelijk daarna de nijd tussen beide partijen verdwijnt, dan is er werkelijk sprake van eenheid. Nou, en wat zullen ze dus doen? Ze zullen gezamenlijk de Filistijnen op den schouder vliegen, tegen het westen. En ze zullen tezamen die van het oosten beroven. En aan het oosten zien wij Edom, Moab en Ammon. Eerst even naar het westen. We hebben de kaart even kijken bij de hand. We hebben de kaart bij de hand. Het westen. Dat is zuidwesten. Even hier helemaal gaan staan. Want hier, dit gebied, dat is die Gaza-strook. Met Asdod, Gaza, Ascalon, Gat. Vermoedelijk daar in de plaats zijn. Die zie ik zo gaan staan. Maar dat is het gebied van de Filistijnen, of ik moet ik zeggen, dat was het gebied van de Filistijnen, maar dat is het in zekere zin nog. De beruchte Gaza-strook is gewoon het land der Filistijnen, hoor. En Gaza was een van de vijf steden der Filistijnen, der Palestijnen. En wanneer we gewoon de letterlijke lijn aanhouden, de letterlijke vervulling van deze profetie, betekent het dus dat deze Palestijnen verdreven zullen worden na de verschijning van de Heer op de Olijfberg en wanneer de 12 stammen van Israël, alle 12 dus, terugverzameld worden. Dat is geen wonder ook, want die 12 stammen zullen uiteraard terugverzameld worden in het land. En als ze naar het land willen, krijgen ze te maken met de Palestijnen. Dat is nu zo en dat is over enige jaren natuurlijk nog zo. En die zullen dan inderdaad verdreven moeten worden. Het verhaal van de Filistijnen heb ik u waarschijnlijk al eens verteld. Men spreekt vandaag aan de dag over het Palestijnse volk. Dat moet u vergeten, want dat, volgens de Bijbel, met de rest bemoei ik me niet hoor. Maar volgens de Bijbel moet u dat vergeten omdat het Palestijnse volk, het Filistijnse volk niet bestaat. Zoiets bestaat namelijk helemaal niet. Want een volk in de Bijbel wordt gevormd door de erfgenamen van iemand, of in het algemeen dus de afstammelingen van één man. Kijk, als hier staat verder Edom, Moab en Ammon, dan zijn dat namen van personen die ooit geleefd hebben. En met deze namen worden hun afstammelingen aangeduid en dus hun volk. Dus je hebt het volk Edom, het volk Moab, het volk Ammon en natuurlijk ook het volk Israël, want die stammen af van Israël. Maar van wie stammen de Filistijnen af? Er is niet een meneer Filistea of zo. Nee, er is een land wat zo heet. Er is een land wat zo wordt aangeduid. Filistea. En de lui die erin wonen worden met de naam van het land aangeduid. En dat gebeurt omdat ze geen eigen naam hebben. Als volk hebben ze geen naam, het is namelijk geen volk, het is gewoon een verzameling van mensen, van zwervers, want dat betekent dat Filistijnen ook eigenlijk hoor. Een volk van zwervers met totaal verschillende afstammingen, afkomsten, of hoe zeg je dat, die in één en hetzelfde gebied woont en daarom wordt aangeduid met de naam van dat gebied. Maar daar houdt het dan ook verder mee op. Het is dus niet echt een volk. Het zijn zwervers en ze horen daar niet in thuis. Vandaar dat het mogelijk is dat wij geloven dat in de toekomst het beest zal optreden uit Openbaring 13. En dat zal blijken dat hij afstamt van de Amalekieten. En met name van de koning der Amalekieten, namelijk Agag. Via Haman. Hij is dan dus een Amalekiet. En Amalek kennen wij, want het was inderdaad een man, dus dat is vervolgens het volk, de Amalekieten. Nou, de Israëlieten weten er wat van hoor, van dat volk. Maar dat tegelijkertijd die man een Filistijn is. Dat kan dan dus. Een Filistijn. Hij stamt af van Amalek, maar hij wordt gerekend tot de Filistijnen. Die verzameling van mensen die, weet je wel, die allemaal door elkaar loopt, dat is het. Daar moet ik nog wel wat anders bij vertellen. Enige tientallen jaar geleden had nooit iemand van het Palestijnse volk gehoord. Men heeft het uitgevonden namelijk. Het is niet ontstaan, het is niet gegroeid, het is uitgevonden. Om politieke redenen. Daar kom ik wel op het terrein van de politiek. Tot mijn leedwezen nu, maar niettemin, dit is het geval. Het is ontstaan namelijk in de dagen van de oprichting van de Joodse staat. In de dagen van, kort na de oorlog, 1948 moeten we eigenlijk zeggen, want daar ligt het ongeveer. Toen namelijk, bij de uitroepen van de staat Israël 1948, toen dat dreigde, toen hebben de buurlanden daar, die hebben de Arabische bevolking van Palestina opgeroepen om het land te verlaten. Want de bedoeling was dat zodra de Joodse staat zou worden uitgeroepen om de oorlog te beginnen en dat volk en het Joodse volk dus uit Palestina te verdrijven, de Middellandse Zee in te jagen. Gewoon plat bombarderen dus was de bedoeling. En wel met al het oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog moest dat geen probleem geweest zijn. En daarom werd er gezegd, was de bedoeling dat de Arabische bevolking uit het land geëvacueerd zou worden. Ze werden opgeroepen om eruit te verdwijnen en dan zouden ze na enige dagen of weken zouden ze naar het land terug kunnen, want dan zou er geen enkele Jood meer, geen enkele Zionist, dus was de bedoeling, meer in Palestina zijn. Goed, dat gebeurde. Dat wil zeggen, velen van die Arabische bevolking in Palestina vluchtten toen ook, werden ondergebracht in kampen. En daarna zouden we in 1948, nee, niet hier in de buurt, maar in vluchtelingenkampen bedoel ik, hè. De Filistijnen in kampen zitten, dat is wel waar, maar alleen overdrachtelijk. Nou goed, in Wezep ook trouwens, dus vooruit maar. Maar dat is wel gebeurd, maar wat niet gebeurde was dat de Joodse staat vernietigd werd, zodat deze lui die gevlucht waren nu niet terug konden. En toen heeft men hen tot Palestijnse vluchtelingen verklaard, want dat waren ze dan ook eigenlijk. Gevlucht uit Palestina, maar niet omdat ze vluchten voor de Joden, maar ze vluchten voor hun eigen mensen. Ze vluchten voor de Arabieren die beloofden het land plat te bombarderen. Moet je goed onthouden, ze zijn voor hun eigen mensen gevlucht. Ja, want die hebben gezegd dat ze eruit moesten, omdat zij boze plannen hadden. Zo is dat gegaan. En toen ze niet terugkeerden, werden ze verklaard dus tot Palestijnse vluchtelingen. En dat is maar één stap naar het Palestijns volk. En daarna praat je dus over de rechten van het Palestijnse volk tegenover de rechten van het Joodse volk. En zo is dat probleem in de wereld gekomen. Het is dus uitgevonden. Het bestond niet. En het bijzondere is dat door deze gang van zaken er ineens weer een Palestijns volk bestaat, of nou Palestijns volk, ik moet zeggen, ineens zijn er weer Palestijnen, want dat kan je zo zeggen. Nou, daar spreekt de Bijbel dus ook over. En het eigenaar is, vroeger had je de Filistijnen in de dagen van Saul en David. En in die dagen werden ze min of meer verslagen, min of meer definitief ook, mede door David. En nou blijkt dat in onze dagen, wanneer de zoon van David zal verschijnen, ineens weer die Filistijnen er weer zijn. Ja, op kunstmatige wijze, maar dat was het in het verleden ook. Het was geen eigen volk. Het bestond op kunstmatige wijze. Het waren zwervers, mensen die gewoon zich in dat land gevestigd hadden, in dat gebied. Maar zo is het vandaag aan de dag weer precies hetzelfde. Dus als over die Gaza-strook wordt uitgebreid gesproken. Dat is oorspronkelijk eigenlijk echt het land waar de Filistijnen woonden. Het bestaat dus weer. En als hier dan staat, zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, dan is dat een profetie over wat in de toekomst zal gebeuren, wanneer de terugverzamelde 10 stammen van Israël inderdaad de strijd zullen moeten aanbinden met de Filistijnen. Dat is de eerste, de meest directe vijand van Israël. En dat is het ook altijd geweest. Nou, dat is aan de westzijde. Leidt verder geen enkele twijfel. Het zou nog kunnen zijn, maar dat is meer het terrein van Herr Lindsay, wat ik nu ga zeggen. Het zou nog kunnen zijn dat deze uitdrukking naar het westen niet alleen duidt op de Gazastrook, wat helemaal zuidwestelijk ligt in Israël. Kijk, dit kaartje kun je de verhouding niet beter zien. Hier rond Gaza, dat is niet alleen west, het is zelfs zuidwestelijk, de weg naar Egypte eigenlijk. Maar het zou kunnen zijn dat met Westen zelfs gedoeld wordt op de Middellandse Zee. Want het is niet denkbeeldig, zeker in onze dagen niet meer, dat de Palestijnen zullen proberen om vanuit zee Palestina opnieuw te veroveren. En zij zijn al hard bezig om zich daarop voor te bereiden. Want er varen al wat schepen, zoals oorlogsschepen, rond die helemaal bemand zijn door Palestijnen, nu al. Ja. Dus het zou best kunnen dat zij het ook uit de zee zullen proberen. Want wat is anders het Westen? Het zou kunnen, maar dat weet je niet, maar dat kan heel goed. Voor slotverrekening is zo dat als die Russen in de tweede helft van de 70ste week komen, komen ze ook uit de Middellandse Zee. Dat staat er gewoon, dus vooruit maar. Waarom niet? Het is de makkelijkste manier. Het moeilijkste is altijd een kust te verdedigen. Vraag het maar aan de Duitsers. Hè? Want als die idee wordt, dan sturen we de Engelsen erop, sturen we Efraim erop. Nou ja, goed, laat maar zitten. Goed, nou, dat is dan wel weer genoeg. En dan, wat staat er? In het westen zullen ze de Filistijnen op de schouder vliegen. Op de schouder zullen de Filistijnen lastig maken. Want de Filistijnen proberen de heerschappij op de schouder te hebben. In die dagen uiteraard. De heerschappij te vestigen over het land. Maar dat zal tegenvallen, want ze krijgen te maken met de 10 stammen van Israël. En dan aan de gebied van Ammon. En de volgorde is dus vanuit het zuiden gerekend Edom, Moab en hier het begin van Ammon. En waarom wijst dat zo uitgebreid aan? Om de eenvoudige reden dat dit hele gebied te maken heeft met de route van Israël ooit uit de woestijn van Egypte. Kijk maar, naar Canaan. En het was in het verleden zo, het zal in de toekomst ongetwijfeld ook zo zijn. Hier ging men nog om Edom heen, in de toekomst zal men het dwars doorheen gaan. En dwars doorheen kom je inderdaad langs Petra. Petra staat op deze kaart niet. Deze niet. Zie je ook niet waar het dan wel zo moet staan. Maar wat je hier wel vindt is bijvoorbeeld de berg Hor staat hierop. Dat is in Petra. Wordt het gebied van Petra. En de berg Hor is uit de Bijbel bekend. Omdat daar Aaron stierf. En het graf van Aaron is inderdaad in Petra. Petra werd dan ook herontdekt in de tijd door een man, ik ben altijd zijn naam kwijt. Een of andere vreemde snoes aan, maar niettemin door een man die het smoesje had. Hij wilde het graf van Aaron bezoeken. En daarom, daar konden de Mohammedanen, de Arabieren daar dus geen bezwaar tegen maken. En dus kon hij veilig naar Petra reizen. Want daar is het graf van Aaron. Daar stierf de hoge priester. Ja, zou ik eens wat anders zeggen? Je kunt ook andersom zeggen, daar stierf de hoge priester. Nee, daar begint het optreden van Eleazar, de tweede hoge priester. Want Aaron ging de berg op met Eleazar, met zijn zoon. En toen wisselden ze van kleding. Dus Aaron deed zijn kleding uit, zijn hoge priesterlijke kleding, en legde dat om Eleazar. Staat er allemaal hoor. En daarna kwam Eleazar weer terug de berg af. En Eleazar is gewoon Lazarus, dus de opgewekte. Oftewel, het is de Heer Jezus Christus, hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Het begint bij Hor, begint dus bij Petra. En de hogepriestelijke taak van de Heer Jezus Christus ten behoeve van Israël begint ook inderdaad daar, in Petra. De Heere uw rotsteen, de Heere uw berg, Hor, dus zal ik maar zeggen. Kortom, de Heere uw Lazarus, dat is het eigenlijk dan, hè. Ja, eenvoudig, want daar stelt Israël zich onder de Messias, onder de Heer Jezus Christus als de Messias. Komt het tot geloof, betekent dus ook dat dan op dat moment voor Israël als volk het nieuwe verbond begint. En als je onder het nieuwe verbond leeft, leef je onder de hoge priester van het nieuwe verbond. Eerder niet. En dat begint dus inderdaad daar in Petra. En het is wel leuk dat die plek dus dan toch nog even op de kaart staat. Sela, Petra, oftewel de berg Har. Even kijken. Dan staat hier Edom, Moab en Ammon. Ik heb dus gezegd waar het op de kaart ligt, maar die opsomming van deze plaatsen, Edom, Moab en Ammon, vindt u ook in Daniel 11. Ik weet het precies te staan. Als ik mijn ogen dicht doe, dus kan ik het zo lezen. Maar ik moet dan even bedenken van, hoe heet dat hoofdstuk ook alweer? Nou, dat was Daniel 11 dus. De linker bladzijde is dat. De linkse kolom ook. Een van de geheimen waardoor je alles kunt terugvinden, of makkelijker kunt terugvinden bij de Bijbel, dat je altijd dezelfde Bijbel gebruikt, met altijd dezelfde layout, altijd dezelfde bladzijdeindeling. Koop je een nieuwe Bijbel, eens in de twee jaar, omdat er weer een versleten is, moet je er een kopen die met dezelfde druk heeft, dezelfde bladzijdeindeling. Anders ben je zo verschrikkelijk gehandicapt. Hè? Zo is het, hè? Ja. Ik heb nog meer Bijbels thuis, ik kan er geen een van gebruiken. Ik kan er niks in terugvinden. En hoef je ook geen duimgrepen te hebben, hè? Nou, Daniel 11 dus. Want daar staat... Daar wordt gesproken over de oorlog in die dagen, zo'n beetje rond het einde van de 70ste week van Daniel. Of rond de 70ste week van Daniel, moet ik eigenlijk zeggen, dat is beter. Maar er staat over die, over de vorst die komen zal. Daarvan staat, hij zal in vers 41 van Daniel 11, hij zal komen in het land des Sieraads, dat is een andere naam voor Palestina. Het land des Sieraads, het Sieraadland. Het sierlijke land, wordt ook wel vertaald. Hij zal komen in het land des Sieraads en velen zullen ter nedergeworpen worden. Vele landen, uiteraard. Doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. Edom, Moab en het begin van Ammon, is de gedachte. En als je dat op de kaart aanwijst, dan krijg je dus inderdaad dit gebied. Edom, Moab en het begin van Ammon. En dat is precies waar die route gaat. Van Jeruzalem naar Petra of wel andersom. Want die route is korter dan de route die hier op de kaart staat aangegeven. Dit was een route met een omweg. Ze gingen namelijk om Edom heen. Ze mochten niet langs de koninklijke weg. Nou ja, Edom wilde het niet hebben. Ze hadden het gewoon moeten doen, maar dat is weer een ander verhaal. Ja, natuurlijk. Maar in de toekomst gaat die weg dus vrij recht hier van Petra, hier ongeveer dus ja. In Edom, via Moab. En door het gebied van Ammon, een stukje, de eerste linge de kinderen Ammons. En dan ongetwijfeld hier de Jordaan over naar Jeruzalem. Dus een van de redenen waarom ik geloof dat ze die kant van de Jordaan nemen in plaats van de westelijke kant. Langs de westelijke kant van Petra naar Jeruzalem uiteraard. Maar in het verleden ging men langs de oostzijde. En bovendien in de toekomst dus ook. Want die namen wel genoemd. Edom, Moab en Ammon. Dat is een gebied wat niet betrokken raakt in de oorlogshandelingen van de dagen van de 70ste week van Daniel. Dat blijft dus vrij. En het gevolg daarvan is ook dat het overblijven uit Jeruzalem zal kunnen vluchten. Vanuit Jeruzalem via andersom, de eerstelingen, de kinderen Ammons en Moab en Edom, naar de berg Hor, naar Petra, om zich daar te kunnen stellen onder het hoge priesterschap van Eleazar. Overdrachtelijk gezegd. Ja. En ze zullen daar als kudde verzameld worden in de woestijn, om daarna als kudde schapen uitgeleid te worden door de enige herder, één herder, terug naar Palestina. En nou, ik heb nog een paar minuten, dat vertel ik daar nog maar even bij, dat doe ik altijd even, maar misschien weet u het niet, maar ik haal er even bij aan, Deuteronomium 30. Deuteronomium 30. Dus even leuk, terwijl je het opzoekt. Zoek je maar op, Deuteronomium 30. Wel, Aaron ging die berg op en hij stierf en daarna kwam Eleazar eraf, hebben het opgevolgd. Een half jaar later ging Mozes de berg op, was een andere berg, Nebo, maar nee, was Nebo, ja. Zeker, ja, Nebo. Niet te diep op ingaan, maar ging ook de berg op. En dan staat er, gij zult verzameld worden tot uw vader, gelijk uw broeder Aaron. Dus het ging op dezelfde wijze. Hij mocht nog even een blik werpen op het beloofde land. Of dat letterlijk was of in een visioen, maakt me niks uit. En hij stierf. En zo eindigt met de vorst van Israël. Maar op diezelfde dag, las hij eerst Deuteronomium voor. Want Deuteronomium, dat is wat Mozes het volk voorhield op de dag van zijn verscheiden. Dat wil zeggen, na Deuteronomium, na het lezen van Deuteronomium, stierf Mozes. Ja, zo was het. Het was het einde van zijn carrière en wat daarna volgde. Wel, wie volgde hem op? Ja, Jezus dus, hè, eigenlijk. Jozua, maar dat is de Heer Jezus zelf natuurlijk, zelfs onder dezelfde naam. Heel aardig, ja. Waarna wij natuurlijk uit Zacharië een profeet kennen, een hoge priester kennen, Jozua, zelfde naam, Jozua, die bovendien een kroon op zijn hoofd kreeg. En zo klopt het weer helemaal precies, hè. Nou ja, zoek dat maar eens uit. Het loopt allemaal samen, het is allemaal één blok. Spreekt over dat alle lijnen samenkomen in de ene persoon van de koning en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou hebben we Deuteronomium 30. En dus op de dag van zijn dood leest Deuteronomium dit boek voor. En dan staat er dat hij zegt in vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Tot geloof komen betekent dat gewoon, want dat is wat je met je hart doet. Hè? Staat trouwens een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk, want daar staan die woorden die later in Romeinen 10 worden aangehaald, dat men namelijk met het hart gelooft ter zaligheid. Want met uw mond en met uw hart moet men de wet doen, staat in vers 14. Nou goed, dat even buiten beschouwing. Er staat dus, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen de Heer uw God gedreven heeft. Waar komt Israël dus tot bekering, althans tot geloof? Want ze zullen het ter harte nemen. Waar komen ze tot geloof? Buitenslands. Waar komen ze tot bekering officieel? In het land. Ja, dat is een beetje verschillend, maar zo is het. Men komt in Jeruzalem tot bekering. Men roept de naam des Heren aan in Jeruzalem, op de berg Sion, staat het toch, Joël. Dan roept men de naam van Jehovah aan, die dan verschijnt buiten Jeruzalem, op de Olijfberg, als Jehovah. Maar men zal pas als men uit het land gevlucht is, dwars door de gescheurde Olijfberg komen, tot geloof in Jezus van Nazareth als de Messias. En ik hoop dat u het verschil langzamerhand leert begrijpen. Men roept de God van het oude verbond aan, Jehovah. En als men hem ziet en een ontmoeting met hem heeft, blijkt hij deze littekenen te hebben, waardoor men tot geloof komt dat hij Jezus van Nazareth is. Dat is geloof. Bekering is terugkeren tot de Here. Geloof is geloof in de Heer Jezus als de Christus. En er zijn twee dingen. Dat is duidelijk ook, want het Jodendom in de dagen van Paulus diende zogezegd Jehovah, maar het geloofde niet. Je hoefde ze eigenlijk niet op te roepen tot bekering. Sommigen niet, sommigen wel hoor. Maar ze moesten opgeroepen worden tot geloof. Vandaar, Israël zal de naam des Heren aanroepen, maar zal pas geloven nadat het hem gezien heeft. En dat zijn dus twee dingen. Het komt tot bekering officieel in het land, het overblijfsel in Jeruzalem. De naam des Heren zal aanroepen, maar het zal tot geloof komen buitenslands. Zodat ik inderdaad denk dat men die Heer pas goed van dichtbij zal bezien en zijn littekenen zal zien, niet eens meer op de berg, op de Olijfberg, maar daarna pas. En als u het mij vraagt, dus in Petra, dat denk ik, ja. In Petra, buitenslands. Nou, hoe dan ook zij, ik lees even verder. Gij zult het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Er staat en, maar als u het mij vraagt is het gewoon namelijk, volgt nadere uitleg. Namelijk, gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat is inderdaad bekering. Dat spreekt zelfs over termen uit de wet, hè. En dan, en Jehovah, uw God, zal uw gevangenis wenden, zal een omkering, een keer brengen in uw ballingschap. Zal uw gevangenis wenden, hij zal immers de gevangenis gevangen nemen en zo, dat weet u toch, uit Psalm 68. Ja. Toch? Hij zal de gevangenis wenden, namelijk, hij zal zich u ontfermen, uit Hosea, Rugama, hij zal zich u ontfermen. O Rugama, wat Rugama. En hij zal, er staat letterlijk, en hij zal wederkeren en u vergaderen. Men heeft het vertaald, men zal u weder vergaderen, maar het staat er zo niet. Er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen. Zodat je maar weer ziet dat het pas gebeurt bij de tweede komst van Christus. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Men heeft het uitgelegd als een hendiadisme, maar dat is het niet. Hij zal wederkeren en in zijn wederkomst zal hij u vergaderen. Uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had. Zodat je maar weer ziet bij de wederkomst van Christus sprake is van de terugverzameling van Israël en niet eerder. Hij zal hen vergaderen, niet Herzl. De Heer en niet de Heer Herzl. Ja. Ja. En dan staat er, al waren uw verdrevenen, de 10 en de 2 stammen, uiteraard. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, dat is op de aarde ergens, dat weet u waarschijnlijk, hè. De einde van de hemel is gewoon de aarde, hè. Vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En moet u eens opletten, als u nou netjes leest, leest u eerst dat de Heer hen zal vergaderen. Dat staat in vers 3. Maar er staat niet waar hij dat doet. Er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen. Bijeenzetten. Vergaderen. Ik zeg er ook met opzet bijeenzetten. Want waar staat dat ook alweer? Dat staat in Micha, hij zal u bijeenzetten als schapen van Bosra. En wat is Bosra ook alweer? Dat is ongeveer Petra, de hoofdstad van Edom. Bij die berg Hor daar in de buurt. Het ligt een paar kilometer uit elkaar, maar dat doet niet zoveel te zaken. Ja, ja, Micha, wat was het? 2 geloof ik, hè? Ja. Zodat ik het erop houd dat ze verzameld worden, niet in het land, maar buitensland in Petra, in de woestijn. Trouwens, waar worden wij verzameld? Ja, als het over de aarde gaat, inderdaad, en dan hebben we het over de woestijn. En pas, we zullen pas het beloofde land binnengaan bij de opname van de gemeente. Daarna, wij worden eerst bij elkaar gezet in de woestijn en daarna gaan we onderweg naar achter de herder aan, naar het beloofde land, naar ons hemels Kanaan. Dat is ongeveer het verhaal. Nou, dat is met Israël kennelijk ook gebeurd. Het wordt eerst vergaderd, kennelijk in de woestijn. En dan staat er pas, en ik zal u vergaderen, ik zal u brengen, vers 5, in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat land erfelijk bezitten, enzovoorts. Zodat ik het erop hou dat Israël uit de wereld, uit de volken, verzameld wordt in Petra. En daar tezamen gezet wordt. En van daaruit pas langs de koninklijke weg, de officiële route, dwars door Edom en Moab en de eerstelingen, de kinderen Ammons, onderweg gaat naar Jeruzalem. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd. Nee, de Heer zal hen daar verzamelen, staat er. Hij zal zich u ontfermen en hij zal u vergaderen. En vergaderen is bijeenbrengen, hè? Samenzetten. Dus hij zal het doen, hij zal ze naar Petra brengen. Trouwens, op deze Petra zou hij zijn gemeente bouwen, dus dat klopt dus precies, hè? Inmiddels, wij waren in Deuteronomium 30, maar ik was even geboeid door wat hier allemaal staat. Want Deuteronomium 30 begint met te spreken over de bekering en terugverzameling van Israël. Daar hadden we het zojuist ook even over. En daarna wordt het herhaald. Met name in halverwege vers 9. Want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden. Ten goede. Dat is Deuteronomium 30 nog steeds. En daarna volgt het schriftgedeelte wat later in Romeinen 10 wordt aangehaald. En wordt toegepast zelfs al op onze bedeling. En het komt omdat het spreekt over gewoon het nieuwe verbond. Dat gaat er niet om de vijfde, de zesde of de zevende bedeling, maar het gaat gewoon om het nieuwe verbond. En daarvan staat dan dat men zou moeten doen al de woorden der wet, want ditzelfde gebod, vers 11, ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, dat is van u niet verborgen, het is niet verre. En dan vers 14, want het woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen. En dat is precies wat later in Romeinen 10 wordt aangehaald en er wordt gezegd, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Zodat u ziet dat ook deze profetie van Deuteronomium 30, die zo uitdrukkelijk spreekt over de terugverzameling van Israël, dat die zelfs wordt toegepast op onze tegenwoordige bedeling. Maar dan in overdrachtelijke zin uiteraard. Het is een bijeenvergaderen om te brengen in het land. En dat is precies wat op onze bedeling ook gebeurt, maar dat heb ik u net al even gezegd. Ook wij worden vergaderd tot één gemeente. Stenen bij elkaar gevoegd tot één tempel. Hè? We worden samengevoegd tot één gemeente. En opdat wij daarna gebracht zouden worden in het land wat ook ons beloofd is. Zo ligt het ongeveer. Zie? Dus een dubbele toepassing in elk geval. Maar goed, ik moet het hier maar weer bij laten en teruggaan naar Jesaja. Jesaja 11. Waar dan stond in vers 14, zij zullen de Filistijnen op de nek vliegen. Wij noemen het de nek, hier heet het de schouder. Hè? Zullen de Filistijnen op de schouder vliegen. Waarna een schouderworp volgt, ongetwijfeld. En ze zullen tezamen, zij zullen tezamen, Efraim en Juda dus. Zij zullen tezamen die van het oosten beroven. En dan worden speciaal genoemd Edom, Moab en Ammon. Die worden het eerst aan hen onderworpen. Ik heb al aangewezen waar het ligt. Ik heb al aangewezen welke geografische consequenties het heeft. Het is namelijk de weg van Petra naar Jeruzalem en andersom. Maar bovendien is er nog wat anders aan de hand. Want Edom, Moab en Ammon heeft allemaal te maken met de eerstgeborenen. Want Edom is uiteraard Esau. En Esau is de oudere broer van Jacob, van Israël dus eigenlijk. Dus het is inderdaad de meest naaste familie. Edom is eigenlijk, wat de aardse normen betreft, de eerstgeborene. Maar God heeft er zich mee bemoeid en heeft het omgedraaid. Maar Esau is wat de aardse dingen betreft de eerstgeborene. En als Israël dus straks tot bekering komt en aan de heerschappij van Christus wordt onderworpen, dan is de eerstvolgende zo ongeveer Edom, Esau dus, die aan Christus wordt onderworpen. Er zit nog wat anders aan vast, en dat is om het nog iets moeilijker te maken. Het is mij gebleken dat de naam Edom in de Bijbel zelfs gebruikt wordt ter aanduiding van Israël. En dat komt omdat Edom een type is, in elk geval, van het natuurlijke Israël. Het oude Israël, dat wat op aarde het eerst is. En als dus profetieën komen over het natuurlijke Israël, dan komt het voor dat die profetieën gericht zijn aan Edom. Ze worden dan ook aan Edom vervuld, maar ze staan er duidelijk met een toepassing op Israël. Heb ik u dat wel eens verteld of niet? Nee. Zal ik u dat nou eens laten zien? Want zo kwam ik er zelf ook ineens achter. In Malachi 1. Malachi 1. Voor de goede orde wijs ik erop dat heel Malachi spreekt over het priesterschap. Over de priesters. Het priesterschap van de priesters. Het priesterschap ook van Israël. Het priesterschap van Levi. En uiteindelijk het priesterschap van Johannes de Doper. En het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Het gaat allemaal over de priesters. Maar er is eerst een ander stukje, namelijk de eerste paar versen van dit hele Bijbelboek, waar staat in vers 2, ik heb u lief gehad, zegt de Heer, maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? En het antwoord van de Heer is dan, wel, was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heer, nochtans heb ik Jacob lief gehad, en Esau, Edom dus, Esau heb ik gehaat. En de rest gaat over Esau, kijk maar. En ik heb zijn bergen gesteld tot verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Jakhalzen zijn het ook. Ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Al zo zegt de Heer der Heerschare, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heer vergramd is tot in eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gij lieden zult zeggen, de Heer is groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Maar wat heeft Edom hier nou mee te maken? Wel heel eenvoudig, Edom wordt hier beschouwd als een type van Israël. En als u het mij vraagt, geloof ik zelfs dat het nauwelijks over Edom gaat, maar dat het rechtstreeks gaat over het natuurlijke Israël. En verder wordt Edom ook niet meer genoemd in het Bijbelboek. Maar het gaat gewoon om dat Edom een type is van het natuurlijke Israël. En dat natuurlijke Israël misbruikt de tempel, misbruikt het priesterschap, misbruikt de wet. En daarom kondigt Maleachi een andere engel, een andere Malach. En dus een andere priester aan. Op verschillende manieren. Maar uiteindelijk is die andere priester natuurlijk de Heer Jezus zelf. Zoals staat in hoofdstuk 3, vers 1. Maar Edom is dus eigenlijk de aanduiding van het natuurlijke Israël. Dat is afgeleid van dat Edom of Esau er eerder was dan Jacob. Waarbij Esau dus staat voor de oude mens en Jacob dan voor de nieuwe mens. In die verhoudingen. En vandaar dat Edom, die zo nauw verbonden is met Israël, na Israël als eerste volk min of meer aan Christus wordt onderworpen. Wij vinden dat ook later bevestigd in Jesaja. In Jesaja. In Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt? Vers 1, Jesaja 63 vers 1. Wie is deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. Waar die schapen van Bosra vergaderd zouden worden. Kortom, Petra. Sela. Deze die versierd is in zijn gewaad. Die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Maar dat is hetzelfde als Jehovah natuurlijk, hè, wat er staat, hè? Ik ben het. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Dan is de volgende vraag, waarom zijt gij rood, waarom zijt gij Edom, staat er gewoon hoor. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw kleder als van een die de wijnpers treedt? En het antwoord is dan, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn, heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. En als je nou niet gelezen had dat het ging over Edom, zou je denken dat het gaat over de grote verdrukking, over Israël. Maar er staat Edom. Nou, het is ook ongetwijfeld letterlijk Edom, want wij denken dat het hier gaat om de verschijning van de Messias vanuit Edom en vanuit Petra. En wanneer hij optreedt en gaat naar het beloofde land enzovoorts en Israël daarheen leidt. Dat is inderdaad vanuit Edom. Maar de woorden zijn zo gekozen alsof het ook gezegd wordt over Israël zelf. En dat kan ook moeilijk anders, want als we het hoofdstuk verder lezen, zal blijken dat het inderdaad over Israël gaat. Over de Joden. Het Jodendom en de geschiedenis daarvan en wat zij de Heer in de loop der eeuwen hebben aangedaan. ook in zijn eerste komst enzovoorts. Zodat de naam Edom wel wat ver gezocht is hier, maar het komt omdat het niet alleen in zijn letterlijke betekenis gebruikt wordt, maar ook overdrachtelijk en van toepassing is dus op Israël. En dat zit hem in de nauwe verwantschap tussen die beiden. Want Esau is de eerste, maar Jacob was de eerstgeborene. Nou, dan ga ik terug naar Jesaja 11, want het is niet zo zinvol om dat nu allemaal te bespreken. Naar aanleiding van dit vers. Dus Jesaja 11, vers 14. Edom wordt als eerste genoemd en daarna wordt Moab genoemd en ook de kinderen Ammons. Of gewoon dus Ammon en Moab en Ammon, dat waren twee broers. En zij waren zonen van Lot. Ja, zonen van Lot. En wie was Lot? Lot was een zoon van Haran. En Haran was Abraham zijn grote broer. Ja, Abraham zijn oudste broer. Ja, dat is van belang. Dus Abraham en Haran waren broers, waarbij Haran de eerste was, maar Abraham, die overigens de derde was, kreeg het eerst geboorterecht. Ja. En de zoon van Haran, en dus Lot, was weliswaar een generatie jonger officieel dan Abraham. Maar punt 1, hij was de zoon van de oudste broer en daarom was officieel Lot het hoofd van de familie en niet Abraham. Ja, hij had oudere rechten, omdat hij de zoon was van de oudere broer. Dus hij was officieel het hoofd van de familie. En in de tweede plaats is het hoogst schaarwijnlijk zo dat Lot zelfs ouder was dan Abraham. Hoewel hij een generatie jonger was, officieel. Maar er zat nogal wat ruimte tussen de geboorte van Haran en de geboorte van Abraham. Er zat namelijk 55 jaar tussen. Oftewel Haran, de oudere broer van Abraham, was 55 jaar ouder, als ik zo snel mag rekenen, was 55 jaar ouder dan Abraham, dus het is heel goed mogelijk dat in die tussenliggende 55 jaar eerst nog Lot geboren werd, alvorens Abraham geboren werd. Zodat er dan twee redenen zijn waarom Lot oudere rechten had dan Abraham. En dat is al blijkt wel, want Abraham en Lot kwamen gezamenlijk in Kanaan aan. En toen zouden ze kiezen waar ze zouden wonen. En Lot koos het eerst, niet omdat hij zo brutaal was, maar omdat hij inderdaad oudere rechten had. Ja. Hè? Makkelijk, hè? Ja. Wat koos Lot? Wel, Lot koos voor de stad, net als Kain. Toch? Ja, Kain is de uitvinder van de steden, dat weet je toch, hè? De eerste projectontwikkelaar dus. Moet ik vanavond onthouden. Dat was niet zo best. Maar Lot was de eerdere, de oudere. En daarom staat Lot op hetzelfde niveau als Esau. Lot ten opzichte van Abraham is hetzelfde als Esau ten opzichte van Jacob. Lot staat dus voor de oude mens die er eerder is dan de wedergeboren mens. Lot staat voor de natuurlijke mens. De mens die leeft in deze tegenwoordige eeuw. En dat betekent zijn naam feitelijk ook. Want de naam van Lot vertalen ze meestal met een deksel. Maar u weet net zo goed als ik dat een deksel in het Hebreeuws is kafar. En dus niet Lot. Dus dan ga je weer even verder zoeken. Ze vertalen met een deksel, een sluier, een bedekking. Maar dat is misvertaald, hoewel het erop lijkt. Het is een verband. Lot is een verband, een zwachtel. Iets wat ingewikkeld is of wordt. En Lot is dus zeer ingewikkeld. Ingewikkeld bedoel ik. Wij hebben daar ook een ander woord voor. Want die ingewikkeldheid van Lot wil zeggen dat hij ingewikkeld werd in de gang van zaken van Sodom en van de wereld. Kortom, de man was dus een leven lang bezig met de zorgvuldigheden deze levens. Of hoe heet dat in Matthäus 13? Gewoon zorgvuldigheden in deze eeuw, hè? Ja. Kortom, was betrokken in de gang van zaken hier op aarde. En toen dus met aarde, dat was Sodom dus, toen het met aarde fout ging, toen moest hij er eerst uit. En van Lot staat dan ook dat weliswaar dat hij de rechtvaardige was. Een rechtvaardige Lot, een gelovige Lot, dat was hij wel. Maar hij was betrokken bij de verkeerde dingen, bij de aardse dingen. En hij moest daar dus uit verdwijnen uiteindelijk, toen het oordeel zou komen. Maar bovendien staat er van Lot dat hij zijn ziel, zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft daar in Sodom. Dat had hij niet hoeven doen, maar hij deed het. Hij had zich heel wat ellende kunnen besparen door gewoon nooit naar Sodom te gaan. Zo zat het eigenlijk. Maar dat is wat Abraham deed. Daar staat Abraham ervoor. Abraham staat voor de gelovige die leeft in de toekomende eeuw, om het maar zo te zeggen. En Lot staat voor de gelovige die leeft in de tegenwoordige eeuw. Wel een gelovige, maar wel naar de oude mens hier gewoon zo op aarde. Hè? Dat is het verhaal. Ja, dus er blijkt nou dat zowel Esau als Lot staan voor de dingen van de wereld. Daarmee zijn ze ook een type van het eerste volk van God hier op aarde, Israël als zodanig, al levend onder het oude verbond. Maar goed, waar het om gaat is dat Lot en Esau behoren tot de meest naaste, de meest directe familie van Israël. En eigenlijk zijn ze een uitbeelding van het natuurlijke Israël. En als dus Israël tot geloof komt en geplaatst wordt onder het nieuwe verbond, op grond van hun wedergeboorte en opstanding met Christus, dan is het eerste wat daarmee ook gered wordt en geplaatst wordt onder de heerschappij van Christus, is uiteraard hun oude natuur. Maar hun oude natuur wordt voorgesteld door Edom en door Lot en dus door Moab en Ammon. Het is gewoon, kijk, dan zal ik het eens eenvoudig vertellen, het is gewoon wat in Romeinen 6 staat. Daar staat namelijk dat wij in geestelijke zin met Christus zijn opgewekt en de geest van Christus hebben ontvangen. En dan staat er dus dat als consequentie daarvan ook onze sterfelijke lichamen levend gemaakt worden. Let wel, onze sterfelijke lichamen worden levend gemaakt. Niet onze gestorven lichamen staan weer op. Zo wordt het dikwijls gelezen, maar dat staat er niet. Hij zal ook onze sterfelijke lichamen levend maken. Niet nadat ze gestorven zijn, want dan zijn het geen sterfelijke lichamen, maar dode lichamen. Maar voordat ze gestorven zijn, terwijl ze nog sterfelijk zijn, worden onze lichamen levend gemaakt. Waarom? Omdat we de geest hebben ontvangen, omdat we geestelijk zijn opgewekt, omdat we delen in het opstandingsleven van Christus. We hebben de geest van de opgewekte Christus ontvangen in ons lichaam. Kortom, de geest des levens in ons geblazen, zou je kunnen zeggen. En daarom worden ook onze sterfelijke lichamen voor God als levend beschouwd. Hoewel ze eigenlijk dood zijn van nature door de misdaden en de zonde enzovoorts. Maar God beschouwt ze als levend, omdat hij zijn geest erin heeft gegeven. Nou, dat is de gedachte. Zo wordt het natuurlijke Israël ook levend en met God verzoend. Niet op grond van die oude natuur. En dus op grond van de wet of iets dergelijks. Nee, op grond van geloof in Christus. Als het Israël zich bekeert tot de Heer, zal tot gevolg hebben dat ze ook inderdaad gezegend worden met zegeningen met betrekking tot dit oude lichaam. Dat is het gevolg daarvan. En als dat gebeurt, drukt het zich vervolgens uit, doordat na Israël meteen ook deze broedervolken daarin betrokken worden. Ja, in het oordeel komen natuurlijk, dat is waar. Maar met als resultaat dat het de zegeningen ontvangt van Jehovah, de God van Israël. En dus eerst Esau, de oude broer, met wie Israël, Jacob dus, ook inderdaad verzoend werd. Dat weet je toch, hè? Aan de Jabok enzovoorts. Hè? Toen Jacob Israël werd, werd hij bovendien ook verzoend met Esau. Het werd allemaal één geheel. En Esau deelde in de zegeningen van Jacob. Zo ging het. En zo zal Edom delen in de zegeningen van Israël. En zo zal Lot delen in de zegeningen van Abraham. En in dit geval heet Lot dan Moab en Ammon. Dat is ook zo aardig. Maar ik ga niet in de details daarvan treden eigenlijk. Dat is een beetje te ver gezocht. Maar Moab betekent zoveel als van de vader. Of van dezelfde vader is eigenlijk de gedachte. Moab. Van de vader. En Ammon betekent van hetzelfde volk. De namen hebben dus eigenlijk de gelijke betekenis. Want als het van dezelfde vader is, is het van hetzelfde volk. horen bij elkaar, zijn van hetzelfde volk als wat? Dat hoort bij Israël dus eigenlijk. Dat is de gedachte. Het wordt aan hetzelfde volk toegevoegd. Ja, dat is heel moeilijk om het uit te leggen, maar dat heeft nou geen zin. Hè? Dat hoef ik nou niet te doen. Het is beter om dat te doen bij de bespreking van Genesis, als we zien hoe Ammon en Moab geboren worden. Maar goed, omdat het familie is, daarom wordt het gezegend. Dat is niet alleen dat het hier staat en in Daniel 11, maar het staat ook in Psalm 168, dat weet u waarschijnlijk inmiddels, vers 10 ongeveer. We trappen er weer in dus. Ja, daar mogen we niet meer in trappen, ik heb toch alles gezegd, of niet? Psalm 168, vers 10. Psalm 108, vers 10. En Psalm 60, vers 10, daar gaat het over Edom en Moab. Heb je dat nooit gelezen? Ja, dat is echt zo. Nou goed, Psalm 108 dan eerst maar. Waar staat in vers 10? Moab is mijn waspot, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Over Palestina, daar heb je de Filistijnen, leuk hè. Over Palestina zal ik juichen. En daarna vers 11. En wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? En wat staat het er toch weer aardig. Ik weet wel, dit zijn geen duidelijke uitspraken. Dit is meer een opsomming van een reeks van namen. Dan dat het duidelijke uitspraken zijn. Maar niettemin vinden we dezelfde reeks. Namelijk Moab, Edom, de Filistijnen, Palestina, en nog eens een keer Edom. En die vaste stad, die moet kennelijk volgens vers 11 in Edom zijn. De enige echt vaste stad in Edom die Bram kan bedenken is inderdaad Petra, want die is er nog, Bosra niet meer. Petra nog wel, die is erg vast in de bergen en de bergen wankelen niet, weet u wel. Dat verhaal is dat, zie je? En dit gaat echt over de toekomende zegeningen over Israël en kennelijk ook over de volkeren. Wel, iets dergelijks staat inderdaad ook in Psalm 60, vers 10. Precies hetzelfde gedeelte. Moab is mijn waspot, op Edom zal ik mijn schoen werpen, juich over mij, o gij Palestina. Gij land der Filistijnen, betekent dat dus. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Wel niemand. De Heer zelf zal er naartoe gaan en Israël zal door de Heer geleid worden in Edom en daarna uit Edom. Goed, Sela wordt trouwens in dat verband genoemd in vers 6. En zoals bekend, Sela is Petra, Sela is die vaste stad in Edom. Ziet u dat? Psalm 60, vers 6. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven. Dat is die banier die we al in Jesaja zo vaak zijn tegengekomen natuurlijk. Om die op te werpen vanwege de waarheid. En waar wordt die banier opgeworpen? Waar steekt men die vlag omhoog? Staat erachter. In Sela, want u weet dat als er Sela staat, dan moet u in de psalmen, dan moet u lezen in Sela of tussen Sela of na Sela of zoiets. Gooi er maar een voorzetsel tegenaan. Voor, bedoel ik. Zet er maar een voorzetsel voor. In Sela. Goed. Ja, nou, zal hem zo een andere keer bespreken, hè? Psalm 60. Het is wel een mooie eigenlijk. Binnenkort doen we dat eens. Goed. Terug dan weer naar Jesaja. Dus eerst Israël, daarna Filistijnen, Edom, Moab en Ammon, oftewel Lot. En zo verder, want dan komen we bij vers 15. Waar staat, ook zal de Heer de inham der zee van Egypte verbannen. Aan zich onderwerpen betekent dat, want verbannen heeft in de schrift gewoonlijk, als het tenminste goed vertaald is, de betekenis van aan God wijden. Dat betekent dat voor de mens niet langer van nut is, maar voor God wel. In sommige gevallen betekent het woord verbannen dan ook verwoesten. Maar in de, maar dat is een van de toepassingen. Maar de algemene betekenis is, is dat is het apart zetten van iets ten behoeve van God. Voor een godsdienstig doel. Is verbannen. Ook zal de Heer de inham der zee van Egypte verbannen. Tot zich nemen betekent het dus eigenlijk gewoon. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier. Welke rivier zal dat zijn? Dat lijkt de Nijl te zijn, hè? Dus, hè? Want als het dan toch over Egypte gaat. Nee, daar moet ik mee oppassen. Dat is goed dat u het even zegt. In Egypte heb je natuurlijk maar één rivier, en dat is de Nijl. Daar komt het op neer. De rivier van Egypte, dat schijnt. Ik weet zo gauw de plaats ook niet hoor, waar het voorkomt. Maar dat schijnt de term te zijn voor de. Even kijken, voor de een of andere beek die daar ergens loopt. Deze. Hij staat zelfs op de kaart. De beek van Egypte staat er. In Duits. Bach. Egypten. Egyptens, zeggen die Duitsers, want die denken dat het met een U is. Ja, dat is wel dat is vreemd daar, maar dat doet er nou eigenlijk. Maar die loopt hier. Dat is een rivier waar men over moet onderweg naar Egypte. Dus dat is wat anders. Hè? Het werd van oudsher als de grens van Egypte beschouwd. Een soort van natuurlijke grens. In werkelijkheid is het een wadi, dat wil zeggen, een, noemen ze zoiets ook weer, een kreek. Een rivier die maar een bepaalde tijd van het jaar water draagt. Wij Nederlanders begrijpen die dingen nooit. Maar weet je wat het is? In het meeste buitenland, en u weet, wij zijn erg kleine Nederlanders, dus we hebben erg veel buitenland. Maar in het meeste buitenland is het zo dat daar het weer gewoon van tevoren vaststaat. Dan weet je precies op welke hoe heet het zal zijn als je de datum weet. En dan weet je ook of het regent of niet. Dat is voor, dus in de meeste landen van de wereld is het zo, behalve in Nederland. Hè? Wij zijn aan toeval overgelaten. Daar komt het in. In Nederland is het gewoon toeval door de ligging van het land. Hè? Ja. Maar ik bedoel gewoon dit te zeggen. Dat bij ons regent het zo'n beetje het hele jaar door, dus het maakt weinig verschil. Vroeger leerde ik nog wel dat de IJssel bepaalde delen van het jaar buiten zijn oevers trad. Maar tegenwoordig weten wij dat je dat, dat je het niet kunt weten. Nee, want het is onbekend. Maar in de meeste landen is het dus anders. Heb je een regenseizoen en in dat regenseizoen dan hebben deze rivieren water. En buiten dat seizoen staan ze gewoon droog. Dan kun je er gewoon doorlopen. En wordt het dikwijls ook als weg gebruikt. Want het is een mooie weg. Mooie gebaande weg. Ja, die spoelt goed schoon. Ja, ja. Mooie harde bodem enzovoort. Zo is het echt hoor. Dan loop je de rivierbodem uit. Dat is een normale gang van zaken. Ja. Wat lach je nou? Dat hebben we wel eens gedaan, wou je zeggen. Ja, ja. Dat was in Oostenrijk. Nou, daar gaat het nou even niet. We hebben hem uitgefietst zelfs. Maar goed. Dat even, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, die toegang tot Petra bijvoorbeeld, de natuurlijke toegang tot Petra via de zogenaamde Sik, is inderdaad zo'n wadi, is een rivier. In sommige de tijden van het jaar kun je er niet door, want dan stroomt er water door. Een diep ravijn, een diep smal ravijn, wij zouden zeggen uitgeslepen door het water. Misschien wel, misschien ook niet, ik weet het niet. Maar het kan voorkomen, het is bekend uit de geschiedenis dat er reizigers waren die door die poort gingen, door de Sik, zou ik maar zeggen, en daar prompt werden overvallen door het water, en niet langzaam dat het water omhoog kwam, maar dat er met een vloedgolf er doorheen joeg. Want het regenseizoen begon, woem, weg. Zo gaat dat. Nou, die rivier van Egypte is dus zo'n soort rivier, maar dat is niet de Nijl. Bekend, want u ziet, het staat zelfs hier op de kaart. Gelukkig maar. Maar hier gaat het om de rivier. Er staat, de Heer zal de inham der zee van Egypte verbannen en er zal zijn hand bewegen tegen de rivier. Wij denken dus inderdaad primair aan de Nijl. Er staat verder niks bij, dus het zal wel. En het zal gebeuren door de sterkte zijns winds. Er zal een storm komen of zo, die de wateren verdrijft. Hoe dat gaat, weet ik niet. Waarschijnlijk zijn er ook legers. Misschien kwamen daar die Filistijnen vandaan, van die kant uit de zee, uit die hoek. Hè? Want dit is dan die inham der zee van Egypte. Maar in ieder geval, Egypte komt aan de beurt. En dat mochten we verwachten. Want als je Edom, als je Israël gehad hebt en daarna kom je Edom en Moab en Ammon, dan zou je toch ook eens moeten denken aan Egypte. Want zo gaat het namelijk altijd. Want Egypte is ook familie van Israël. Dat is niet de broer, maar de moeder